Welkom bij de Energetica Natura podcast. Energetica Natura is specialist op vlak van kwalitatieve voedingssupplementen, maar onze belangrijkste leuze is: alles begint bij een gezonde levensstijl. Ik ben Jutta, ik werk op de marketingafdeling van Energetica Natura en ik heb vooral heel veel vragen over gezond leven. We weten allemaal dat we genoeg groenten moeten eten en voldoende moeten bewegen, maar waarom? En hoe kan ik concreet gezonder gaan leven? In deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen met de kennis van zaken en het nodige geduld om mijn vragen te beantwoorden. Bij mij zit Joke de Wulf. Joke is slaaptherapeute, orthomoleculair therapeute en psychologe. En in onze vorige aflevering hebben we het gehad over vezels, een toch wel onderbelicht aspect van een gezonde voeding en een gezonde levensstijl. En iets dat volgens mij ook nog wel redelijk onderbelicht is, maar waar we toch allemaal wel mee te maken hebben, is slaap. En daarom is Joke hier vandaag bij mij om ons eventjes wat meer inzicht en hopelijk ook een aantal praktische tips te geven. Voor we gaan beginnen, een kleine dienstmededeling. Als je deze aflevering niet alleen wilt beluisteren, maar ook wilt bekijken, dan kan je dat doen op YouTube door Energetica Natura in te geven. En dan kunnen we er nu aan beginnen. Joke, alvast wil ik je heel hard bedanken om hier te zijn vandaag. Welkom, ik ben blij dat je er bent. Ik heb allerlei vragen en ik zal al eerst eens beginnen met te verifiëren wat ik daarnet al zei. Dat is een aanname van mij. Ik denk dat wij slapen een beetje onderschatten en dat er veel mensen zijn die zich wel focussen op genoeg bewegen en gezond eten, maar dat ze het belang van slaap niet altijd goed genoeg beseffen. Klopt dat of is dat vooruit de aanname van mij?
Dat is inderdaad heel lang zo geweest. Hè. Slaap is heel lang iets geweest waarvan dat we eigenlijk niet wisten hoe dat werkte of waarvoor dat diende. Dus dat is een vrij recente wetenschap. Hè. Vroeger zo het gezegde van ik zal wel slapen als ik dood ben, hè, dat wijst daar wel op hoe onderschat dat dan werd en wordt misschien nog altijd. Ook het idee van als je succesvol wil zijn, hè, dan moet je vooral vroeg opstaan, vroeg beginnen, veel werken hè, en lang doordoen. Dus slaap wordt dan ondergeschikt. Maar ondertussen is er wel al heel veel onderzoek gebeurd naar wat gebeurt er eigenlijk als we slapen. Hè, wat gebeurt er in ons lichaam, wat gebeurt er in onze hersenen. En hebben we toch wel gezien dat slaap eigenlijk bijna de belangrijkste pijler is in een goede gezondheid. Omdat slaap is opgebouwd in verschillende fases. En tijdens de diepe slaap gaat vooral het lichaam herstellen, de lichamelijke cellen zich gaan vernieuwen. En tijdens de remslaap of de droomslaap gaat eigenlijk vooral de mentale reiniging gebeuren. Dan gaat dus onze hersenen gaan reinigen. Dus in die zin wordt eigenlijk gans ons lichaam doorheen de nacht vernieuwd en afvalstoffen worden afgevoerd enzovoort. Zodat wij de volgende dag als het ware opnieuw kunnen beginnen. Dus als we niet slapen of als we te weinig slapen, dan is dat herstel wordt dat heel erg ondermijnd. En dan ga je dat merken vrij snel. Hè, want je kan dat soms al merken na 1-2 nachten niet goed slapen. Voel je al van, het is lastiger om je te concentreren, om je te focussen. Je voelt je wat ellendiger, je hebt wat minder energie. Dus het effect van een slechte slaap is eigenlijk wel heel snel voelbaar.
Ja, dus het is echt iets. Het is goed dat we hier vandaag zitten om Absoluut. Het eens over slaap te hebben en om dat toch even in de picture te brengen. Vrienden van mij zeggen soms wel: Goh, Jutta, slapen, je went daar wel aan als je wat minder slaapt. Ja. Op de duur went je daaraan. Als je altijd maar 5 uur per nacht slaapt of zo, je went daaraan. Klopt dat dan ook effectief?
Ja, dat is een goede vraag. Jammer genoeg niet. Het zou heel fijn zijn.
Moest je daar aan wennen,
want dan bouwen we dat gewoon af en dan. Maar we hebben. Een volwassen mens heeft tussen de 7 en de 9 uur slaap nodig. En dat is gewoon iets dat eigen is aan jou, hoeveel slaap dat je nodig hebt. Hè. En er is maar 3% van de mensen die echt met minder dan 6 uur toekomt. Die hebben een andere verloop van slaapstadia dan mensen die meer slaap nodig hebben. En er is 3% van de mensen die dan meer dan 10 uur nodig hebben. Het is wel heel belangrijk om daar rekening mee te houden met hoeveel slaap dat je nodig hebt. Want als je eigenlijk chronisch minder gaat slapen dan wat je behoefte aan hebt. Zoals ik daarnet al zei, dan gaat op den duur ga je klachten ontwikkelen, zowel lichamelijk als mentaal je minder goed voelen. Dus jammer genoeg wen je daar niet aan. Dat is iets waar je, de behoefte waar je mee geboren wordt. Het is wel zo, naarmate dat je ouder wordt, dat je minder slaap nodig hebt. Hè. Een baby heeft veel meer slaap nodig dan een tiener en een tiener meer slaap dan een volwassene. En als je nog ouder wordt, een senior, heeft minder slaap nodig dan als je iemand van 30 of 40. Maar dat verschilt niet zoveel. Dat is niet dat echt substantieel plots 1 uur of 2 uur afgaat. Dat is heel miniem. dat verschil. En in lijn daarmee ligt ook zo vaak, zeggen mensen vragen dan van ja, zo het ochtend- of het avondtype, hè, wat is daar dan van aan? Kan ik ook dat verschuiven? Want ik ben eigenlijk een ochtendtype, maar ik wil liever een avondtype zijn. Ik wil liever mijn nachtelijke uurtjes, vind ik eigenlijk leuker dan 's morgens om 6 uur fris en monter zijn. En ook dat is iets waar dat je mee geboren wordt. Hè. Dat is een chronotype, noemen we dat. Dat is eigen aan jouw biologische klok. Dat is een beetje erfelijk bepaald. Hè. Als jouw ouders vroege vogels zijn, dan is de kans groter dat je zelf ook wel liever vroeger zal opstaan dan een nachtuil bent en omgekeerd. En ook dat is iets wat je eigenlijk niet kan in trainen of kan in verschuiven. En wat dat heel belangrijk is om daar rekening mee te houden. Van, ja, ben ik iemand die eigenlijk vooral liever op tijd naar bed gaat, vroeg opstaat en mijn beste uren heeft in de ochtend, hè, dan mij best kan focussen en best kan presteren? Of werkt het eerder omgekeerd? Voel ik als ik 's morgens wakker word alsof dat er een vrachtwagen over mij is gereden?
That would be me.
En merk ik dan eigenlijk dat ik mij zo tegen 4, 5 zou ik eigenlijk wel gemakkelijk kunnen doorgaan en kan ik mij dan ook het beste focussen.
Ja, dat merk ik bij mijzelf wel. Mijn vriend is echt een ochtendtype.
Ja.
En ik ben dan echt eerder een avondtype. 'S Avonds word ik helemaal wakker. Ja, dat is natuurlijk niet altijd even evident. Ja, ook in de cultuur waarin dat wij leven, is het wel productiever om eerder een ochtendtype te zijn, denk
ik. Ja, onze maatschappij houdt weinig rekening met avondtypes.
Ja, inderdaad.
De dag begint vroeg en de ochtendstond geeft goud in de mond. Dus dat is zo de visie waar de hand onze maatschappij op gebouwd is. En dat is lastig voor die avondtypes. Mm-hmm. Ja, dat is
zeker, ja. Over maatschappij gesproken, je hebt een praktijk als slaapcoach. En ik vraag me af of er zo bepaalde tendensen zijn die je ziet in je praktijk, of dat de mensen met zo redelijk gelijkaardige vragen tot bij jou komen, of dat heel uiteenlopend is.
De start is vrij uiteenlopend, hè? Ook qua leeftijd trouwens en qua geslacht. Hè? Ik heb mensen van 20 en mensen van 75, dus dat loopt heel
veel. Ja, slaap discrimineert niet eigenlijk.
Nee,
iedereen
absoluut heeft het. Ja, mannen, vrouwen. Ik merk wel een verschil tussen mannen komen eigenlijk, als zij komen met slaapproblemen, dan is dat vaak lichaamsgerelateerd of gezondheidsgerelateerd. Overgewicht, apneu, zo die dingen. Waar dat bij vrouwen het veel meer over stress en piekeren gaat. Dus dat is, nu, ik wil dat zeker niet veralgemenen en iedereen over dezelfde kam scheren of daar een lijn tussen trekken. Het is zo iets dat licht opvalt.
Ja, ja.
Want
ja,
er zijn zeker ook mannen die piekeren en er zijn zeker ook vrouwen met apneu. Hè. Dus wat zeker wel opvalt, is dat de meeste mensen die slecht slapen als gevolg van stress, dus daarmee bedoel ik, als je in een slaapkliniek een slaaponderzoek zou gaan doen en daar komt niks uit, dan is het zo'n beetje zoeken, hè, van aan wat ligt het nu? Dat is iets anders dan een slaapstoornis. Een slaapstoornis, er zijn 80 slaapstoornissen, dat is gigantisch veel. Dat kunnen ze vaak wel vaststellen in een slaapziekenhuis, een slaapkliniek.
Ja. En dat is dan bijvoorbeeld apneu?
Of dat is bijvoorbeeld apneu, of dat is slaapwandelen.
Ah ja, oké.
Of dat is de rustloze benen, of dat is zo die dingen. Maar vaak zijn er ook mensen die naar een slaapkliniek gaan om een onderzoek te doen en die terugkomen met, ja, eigenlijk was jouw slaap, zien we daar niks abnormaals aan. En als die dan komen, dan gaat het vaak over stress, piekeren, malen, drukke dagen. En dan is daar wel iets dat vaak terugkomt, dat zijn toch wel meer mensen die de lat hoog leggen voor zichzelf. Die het graag goed doen. Die graag voldoen aan de verwachtingen die ze ten opzichte van zichzelf hebben. En verwachtingen die anderen van hen hebben. Hè, waar dat ze daar heel graag aan tegemoet willen komen. Dat is iets wat wel heel vaak terugkomt bij mensen die slecht slapen.
Ja, ze willen het zodanig goed doen en ze blijven zodanig actief dat ze dat waarschijnlijk 's nachts ook moeilijk kunnen uitzetten. En dat blijft door en door en door.
Ja.
En ik vraag mij ook af, we zitten momenteel toch wel een beetje in een heel speciale periode. Al 1,5 jaar zitten we met de hele coronapandemie en alles dat daarbij komt kijken. Heeft dat dan ook een invloed op onze slaapkwaliteit in het algemeen? Of heeft dat eigenlijk helemaal er niets mee te maken?
Ja, zeker wel. We merken ook al uit onderzoeken die gebeurd zijn dat er de slaapproblemen enorm zijn toegenomen voorbije jaar. Ja, absoluut. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Hè. Eén, gans het coronaverhaal. Is een verhaal van wat controleverlies. Hè. Zo plots was daar dat virus wat is dat eigenlijk? Wat gaat dat doen met ons? Er was veel angst bij mensen. Dus dat zorgde voor slechter slapen. Er werden ook nog allerlei maatregelen afgesproken door de overheid om ons te beschermen. Nu, dat gebeurt allemaal een beetje boven ons hoofd. We hebben daar niet geen inspraak in. Waardoor dat zo het gevoel van controleverlies. Wat gebeurt er nu? Ja. Ik heb dit niet in de hand en ik kan dit niet gaan controleren. Dat heeft een grote impact gehad op iedereen. En daar zijn toch wel mensen die daar slechter door zijn gaan slapen, door dat mentale gegeven. In combinatie met, door het thuiswerk bijvoorbeeld, minder beweging. Want mensen zeggen, ik ga eigenlijk van mijn bed naar mijn keukentafel, naar mijn bureau en terug. En 's avonds naar mijn zetel en weer naar mijn bed. En eigenlijk, als ik dan vergelijk met de beweging die ik op een andere dag heb als ik naar mijn kantoor of naar mijn werk ga, is toch een groot verschil. En daarnaast, daarmee samenhangend, ook daglicht. Want als je de hele dag binnen zit, beweging en daglicht, dat zijn twee zo belangrijke pijlers om goed te slapen. En dat zijn nu net twee pijlers die eigenlijk voor veel mensen door het thuiswerk enorm verminderd zijn of zelfs afwezig waren. Ik heb heel veel cliënten die als ik dat dan vraag van heb je elke dag rechtstreeks daglicht op jouw gezicht? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk kom ik soms de hele dag niet buiten.
Ja.
En dat heeft sowieso een heel grote impact, omdat dat een heel grote invloed heeft op de productie van de slaaphormonen. Het daglicht staat rechtstreeks in verband met de melatonineproductie. Hoe meer rechtstreeks daglicht dat je op een dag binnenkrijgt, dus dat is niet gewoon naast een raam zitten, dat is niet voldoende.
Het moet echt felle zon op je gezicht, niet door een raam.
Ja, felle zon. Of
ik bedoel,
mag ook bewolkt
zon.
Zijn,
ja,
hè, maar naar buiten gaan, echt buiten zijn en het daglicht op jou krijgen, zorgt ervoor dat je s'avonds een betere melatonineproductie hebt.
Dus tijdens de lunch, als je thuis werkt, een wandeling gaan maken, is eigenlijk echt geen overbodige luxe.
Nee, absoluut niet. Zeker niet.
Ik heb hier ook een collega op kantoor en die zegt, ik moet eigenlijk altijd wel een keer buiten tijdens de middag. Dus dat is eigenlijk een heel gezonde reflex.
Dat is een heel gezonde reflex naar de slaap van 's avonds. En dat is ook een heel gezonde reflex tegen vermoeidheid. Want mensen denken soms na de middag zo een middagdipje. Mm-hmm. Dat is voor heel veel mensen heel bekend. Ik ga mij even leggen. Ik ga even mijn ogen doen.
Verleidelijk dan natuurlijk.
Dat is heel verleidelijk. Maar eigenlijk heeft een middagdutje een negatief bij slechte slapers. Kan een negatief effect hebben op de slaap 's nachts. Door moeilijker in te slapen of wakker te worden 's nachts, omdat jouw slaapdruk afneemt. Dus wij bouwen doorheen de dag slaapdruk op. Hoe langer dat wij wakker zijn, hoe meer slaapdruk dat we opbouwen. En we hebben voldoende slaapdruk nodig om 's avonds te voelen van, dat gevoel van, mijn ogen vallen toe.
Zo dat dipje echt zo. Ja.
En dat hebben we nodig om goed te kunnen inslapen. En als we gaan dutten overdag,
dan breken we dat.
Ja, dan breken we eigenlijk die slaapdruk.
Oh, wow.
Dus als je die vermoeidheid voelt, is het eigenlijk veel beter om te zeggen, ik ga even naar buiten, wat zuurstof opdoen en ik krijg even een boost, dan dat je weer nu ziet.
En dan s'avonds wel op tijd naar bed, als je weet, ik heb me vandaag moe gevoeld, het zal nodig zijn.
Ja,
dat is wel echt een interessante om te weten. Ik heb dan nog iets, een slaapmysterie. Soms kun je zo echt doodmoe zijn, maar doodmoe dat je weet van, ik ben echt doodmoe, ik heb me heel de dag super moe gevoeld. Ik ga op tijd in mijn bed, ik ga nu slapen en dan lig je in je bed en dan kun je niet slapen en je weet dat je doodmoe bent.
En dan lig je naar het plafond.
Hoe komt dat toch?
Ja. Er zijn een paar redenen. Hè. De twee belangrijkste redenen zijn eigenlijk enerzijds cortisol.
Mm-hmm.
Dat is ons stresshormoon die aangemaakt wordt in ons bijnieren. Als we stress hebben of als we eigenlijk doorheen de dag gaan. En bloedsuikerspiegel. Dit speelt daar ook een heel belangrijke rol in. Even over die cortisol. Cortisol is iets, en we noemen dat een stresshormoon. En dat heeft eigenlijk voornamelijk een negatieve bijklank. Maar we hebben dat 's morgens wel even nodig. 's Morgens hebben we zo even een shot cortisol nodig als we opstaan.
En dat om aan is de dag te kunnen beginnen.
Om eigenlijk niet echt van kom, hop, uit de
bed. Onze natuurlijke koffie, zo gezegd.
Zeker. Ja. Actie. Hè. Dus we hebben dat even nodig. En dan is het heel belangrijk dat doorheen de dag dat die cortisol langzaam zakt. En dat die eigenlijk tegen 's avonds 7, 8 uur, dat die aan een minimum zit. Omdat dan rond 9 uur melatonine overneemt. Dat is dat slaaphormoon. Dus cortisol en melatonine, die werken eigenlijk heel nauw samen met elkaar. Nu kan het natuurlijk zijn, als je zo als het door de dag gaat en van het een naar het ander en gejaagd en op en als maar bezig en moet misschien ook wel ja, deadlines en een gesprek dat misschien niet zo, allee, dat wat moeilijk is en dan thuiskomen en oh ja, eigenlijk moet nog een aantal dingen afwerken of kinderen en de avondrush.
Ja, opruimen, koken, het morgen gebeuren.
Opruimen, koken en dan nog wat administratie doen. Allee, je hebt zo eigenlijk de dingen van ik blijf eigenlijk bezig. Kan het heel goed zijn dat die cortisol 's avonds niet voldoende gezakt is. En dat je dus op het moment dat je wil gaan slapen, ja, dat, je bent wel moe, want je hebt een hele drukke dag gehad. Hè, dus jouw lichaam is fysiek wel moe. Maar jouw cortisolniveau is eigenlijk nog te hoog, waardoor dat jouw lichaam niet in slaapmodus komt. Want als je cortisol te hoog is, dan is jouw lichaam in fight-flight-modus.
Je bent eigenlijk nog te wakker,
ja,
in feite.
Voilà.
Ja.
Je wil eigenlijk, jouw lichaam wil actie.
Ja.
Een lichaam dat in fight-flight-modus is, dat gaat niet zeggen van, oh, ik ga mij nu even ontspannen.
Juist. Ja. Negeren eigenlijk dat je moe bent om te kunnen vechten, zogezegd.
Ja. Om te kunnen vechten. Dus dat is eentje, dat is die cortisol, die heel belangrijk is om die te doen zakken. En een paar belangrijke tips daarin zijn bijvoorbeeld van bouw ook doorheen de dag pauzes in. Mm-hmm. Al is dat maar 5 minuten en dat hoeft geen half uur te zijn. Maar zo na een uur of twee zeggen van niet wachten tot de middag om even een wandelingsje te gaan doen. Dan kun je een grotere wandeling doen tijdens die middagpauze. Maar zo na een uur of twee zeggen, ik ga even buiten een keer gewoon wat in- en uitademen. Of ik ga even zo'n ademhalingsoefening doen. Of een korte meditatieoefening van 5 minuten. Dat doet echt wonderen in je energieniveau. Om je energielevel eigenlijk hoog te houden.
Ja.
Dus, en dat is zoiets kleins. Dat is één ding. Twee, de dag afbouwen.
Ja.
Dus niet tot 10, 11 uur aan de computer zitten en werken. Of mails doen. Of dingen die een zwaar gesprek voeren of zo die dingen. Maar zo echt die avond rustig afbouwen.
Ja.
Dat is ook een heel belangrijke om dat systeem wat te laten zakken. En dan zijn er zeker wel een aantal stofjes die daar kunnen bij helpen. Hè. Magnesium is daar bijvoorbeeld een heel gekende in. Die zo je lichaam tot rust brengt. Ashwagandha is ook eentje die cortisol gaat in balans brengen. Dus als je te veel cortisol hebt, gaat dat dan naar beneden halen. Heb je er te weinig, dan brengt het naar omhoog. Maar dat is eigenlijk ook een heel goed iets om 's avonds voor het slapen te nemen. Om eigenlijk,
en dat zijn dan eigenlijk natuurlijke voedingsstoffen die je lichaam kan gebruiken om tot rust te komen.
Die jouw zenuwstelsel tot rust brengen.
Ja, dat is wel fijn om te weten. En over die meditatie gesproken. Ja. Je hebt ook een meditatie opgenomen.
Ja,
eventjes voor de luisteraars en de kijkers thuis. Op het einde van de podcast gaan we die ademmeditatie van 5 minuten toevoegen. Zodat als je nu aan het luisteren bent en je wil straks onmiddellijk aan de slag gaan met eventjes een ontspanmoment, dan kan dat.
Ja,
dus gewoon blijven luisteren en dan op het einde van de podcast komt er nog een ademmeditatie. Ik ga daar straks nog iets over zeggen.
Ja.
Dan een ander slaapmysterie. Is mensen die wel goed kunnen slapen, maar altijd op hetzelfde moment wakker worden. Bijvoorbeeld in de ochtend of in de nacht. Die altijd om 1 uur wakker worden of altijd om 4 uur wakker worden. En dan zeggen ze, allee, dat is toch raar, ik word altijd op datzelfde uur in de nacht wakker. Hoe komt dat dan?
Ja, daar is, dan is het goed om een keer te gaan kijken naar de Chinese orgaanklok. De Chinese orgaanklok die komt uit de Chinese geneeskunde. En zij hebben een klok gemaakt. Ze gaan ervan uit van elk orgaan is meer actief op een bepaald moment van de dag of de nacht. En als we altijd wakker worden op hetzelfde moment, dan kan dat een teken zijn dat dat specifiek orgaan op dat moment wel overbelast is en dus extra moet gaan werken. Tussen 11 en 1 is dat de galblaas, tussen 1 en 3 de lever, tussen 3 en 5 de longen en tussen 5 en 7 de darm, de dikke darm. Voornamelijk. Dus het kan goed zijn als je zegt van ik word altijd om 1 uur wakker of om 2 uur. Van te gaan kijken van, hoe zit het met die lever? Is die lever oké?
Ja.
Of is die overbelast en is het goed om een keer een detoxkuur van de lever te doen om die wat te ondersteunen? Nu, aan die organen zijn er ook emoties verbonden. Dus ook het emotionele zit daar wel weer een stuk in. Van als blijkt dat die organen wel oké zijn. Goed, hoe zit dat dan emotioneel? Is er een emotie dat daar
aan kan gelinkt worden? Die stresscomponenten ook wel weer. Ja,
bij lever is dat boosheid
en
woede die daaraan gekoppeld is. Bij longen is dat verdriet. Dus tussen 3 en 5 is verdriet. En tussen 5 en 7 is dikke darm en is schuldgevoel.
Ah, ja,
mensen
okay,
die
amai.
Heel veel last hebben van schuldgevoel, zich rap schuldig voelen over iets. Of, die zouden dan meer kans hebben om dan daar vroeg wakker te worden, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is ook wel dat is een heel interessante om wel mee te nemen in het verhaal. Van, hoe zit jij in elkaar en hoe gaat het met de emoties en zo die dingen. Om eigenlijk alles, dat is wat we ook in slaaptherapie dan doen.
Ja.
We gaan echt heel holistisch gaan kijken naar het ganse plaatje. Hè. Zowel de slaaphygiëne als voeding en gezondheid, als het mentale stuk van omgaan met emoties en met stress. Dus we bekijken eigenlijk het ganse verhaal.
Ja, ja, en die slaaphygiëne, dat is dan waarschijnlijk zo op hetzelfde uur gaan slapen en zo elke dag? Of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Slaaphygiëne is inderdaad, je kan kijken van hoe kan ik eigenlijk een hele goede slaapsetting creëren? Door wanneer drink ik koffie? Of neem ik cafeïne? Hè? Wanneer drink ik alcohol? Wanneer gebruik ik schermen? En wanneer stop ik daarmee? Mm-hmm. Want schermen hebben een heel, het blauw licht van schermen, een heel negatief effect op die melatonineproductie. Hoe verloopt mijn dag en mijn avond? Bouw ik voldoende pauzes in? Bouw ik die dag wel genoeg af? Kan ik dingen doen? Ga ik douchen 's avonds? Of wanneer ga ik sporten? Wanneer neem ik een bad? Zo een hele, zou je kunnen zeggen, wat is de ideale of een goede slaapsetting? Hè? Om te zorgen dat jouw lichaam eigenlijk in slaapmodus komt en klaar is om naar bed te gaan. Dat is nog geen garantie. Dat is een heel belangrijke. Natuurlijk, iemand die zegt, maar ik drink om 8 uur nog wel een tas of 2 koffie.
Dat is hem niet.
Ja, goed. Dan is het eerste dat we gaan doen, is gaan kijken van wat gebeurt er als je daarmee stopt. Hè? Maakt dat dan een verschil? Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen, ik doe eigenlijk alles wat ik kan doen of wat ik moet doen volgens de boekjes. En toch slaap ik niet. En dat heeft heel veel te maken met, je kan die ideale slaapsetting creëren. Maar op het moment dat je in je bed stapt, moet je loslaten.
Loslaten.
Dan is controle loslaten. Ja. Hè? Want slapen is loslaten en is niets doen.
Dat is het ultieme loslaten.
Voilà. Ja. Dus het kan zijn dat als je het daar moeilijk mee hebt, dat daar wel nog iets mee te doen is.
Ja. En van voeding zei je ook, dat vind ik ook interessant. Want je zei, dus we kijken ook naar voeding. Dat is ook iets misschien dat de mensen niet altijd zich realiseren, ik ook niet, dat je voeding ook effectief iets te maken heeft met je slaapkwaliteit. Hoe zit dat dan? Hoe is dat aan elkaar gelinkt? En wat kunnen we dan beter wel of niet eten? Koffie, dat heb je al gezegd en lijkt mij ook wel logisch. Maar hoe zit het dan verder nog?
Ja, dus dat is ook die bloedsuikerspiegel, waar ik daar net ook al naar verwezen. Als je zei van, hoe komt dat je soms zo heel moe voelt en toch niet kan slapen. Ja, dus als jouw bloedsuikerspiegel te hoog is op het moment dat je wil gaan slapen, dan is jouw lichaam ook nog in volle actie. Hè. Er is nog van alles gaande om die bloedsuikerspiegel naar beneden te halen enzovoort. Dus je gaat niet direct in slaap vallen met een te hoge bloedsuikerspiegel. Als je doorheen de dag een bloedsuikerspiegel hebt die voortdurend dit doet, op en neer, omdat je heel veel suikers eet, dan gaat die 's nachts ook hoog en dan sjoef, gaan zakken. En dan kan het zijn dat je wakker wordt verschillende keren, omdat jouw bloedsuikerspiegel net te ver zakt en dat je in een hypoglycemie geraakt. En dan, dan maakt jouw lichaam
wakker. Ja, dan
maakt
je lichaam in paniek waarschijnlijk.
Dat is inderdaad het geval. Dus dat is een heel belangrijke, is dat je eigenlijk gaat kijken van hoe kan ik overdag mijn bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk houden, zodat ik ook heel
die nacht te kunnen overbruggen.
Dat is eentje. Dus beperk het gebruik van suikers overdag. Beperk het gebruik van cafeïne. Of schuif dat alleszins zoveel mogelijk naar de ochtend. Want ook cafeïne doet de bloedsuikerspiegel stijgen. En dat 's avonds geen effect meer heeft. En ga vooral ook gezonde vetten en eiwitten gaan toevoegen aan jouw dieet. Okay. Omdat die jouw bloedsuikerspiegel toch wel een stuk trager doen pieken.
Ja.
En veel meer in balans houden.
Okay.
En dan als we nog verder gaan in voeding, dan speelt tryptofaan een belangrijke rol. Tryptofaan is een voorloper van melatonine.
Mm-hmm.
En dus uit tryptofaan wordt serotonine gemaakt en uit serotonine wordt melatonine gemaakt. En tryptofaan is een aminozuur dat we maken dat niet zelf aan. Dus we krijgen dat enkel binnen via voeding of via suppletie.
Okay.
Waar zit dat in? Dat zit in cacao, Maar dat moet je niet s'avonds eten. Hè? Dat,
want dat zit ook af. Ik was al blij, maar helaas.
Niet s'avonds, morgens kan best, hè, bij het ontbijt. Okay. Want daar zit ook cafeïne in. Hè? Mm-hmm. Banaan, haver, gevogelte, bruine rijst. Dat zijn allemaal noten. Dat zijn allemaal dingen waar tryptofaan in zit. En die dus goed zijn om op de menu te zetten, zodat je met voldoende tryptofaan die melatonine kan aanmaken.
Mooi, echt interessant. En dan ook een real-life scenario. Het is 's avonds laat, ik wil eigenlijk gaan slapen, maar ik heb ineens nog een reuze honger. Mijn reuze honger gaan slapen is ook niet ideaal. Dus wat eet je dan nog best op zo'n moment? Ik kan mij voorstellen, naar wat je net hebt uitgelegd, geen suikerrijke dingen, maar wat dan wel?
Ja, een van het ideale eigenlijk om dan 's avonds voordat je gaat slapen en je voelt van ik heb zo nog iets nodig, dat is een eitje.
Ah ja, oké. Okay.
Een eitje is eigenlijk zoiets, je hebt een zachtgekookt eitje of een spiegelei met een dooier die nog lopend is, omdat je daar je voedingsstoffen en je gezonde vetten in hebt. Dat zijn eiwitten en dat zijn die gezonde vetten. Dus dan ga je eigenlijk, je haalt je honger daarmee weg. Dat is niet massaal veel, maar eentje is dat ook voldoende als dat zo is van ik moet hier even dat hongergevoel weghalen. En je hebt niet die massale piek van die bloedsuikerspiegel. Hè. Dat gaat eigenlijk heel geleidelijk aan. Noten kan ook. Ja. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Een avocado, daar heb je dan wel iets meer koolhydraten al in, omdat dat een groente is. Maar dat zijn zo door het feit dat die gezonde vetten bevatten, wel dingen die meer aangewezen zijn dan bijvoorbeeld een boterham of een stuk fruit. Of,
omdat dat je bloedsuikerspiegel dan sneller gaat doen stijgen en dan ook weer gaat doen dalen tijdens de nacht.
Ja,
okay, ja, dat is wel een goede praktische tip.
Ja.
Ja. We hebben het er net al eventjes over gehad dat ik eerder een avondmens ben en mijn vriend eerder een ochtendmens. Dus toen dat hij hoorde dat ik een podcast ging doen over slaap, was hij natuurlijk ook al meteen geïnteresseerd. Dus ik moet toch eventjes mijn eigen slaapprobleem aanhalen. En dat is het feit dat ik eigenlijk wel weet dat ik te weinig slaap en dat ik ook heel vaak te laat ga slapen. Maar ik vind het zo moeilijk om mezelf toch op tijd in bed te krijgen en om die discipline te hebben om op tijd te gaan slapen. En sommige vrienden van mij hebben dat ook nog. En dan zeggen wij soms tegen elkaar, hoe kan dat nu toch? We weten dat dat zo belangrijk is en toch gaan we zo laat gaan slapen. En ik heb zelfs al een keer dan op social media gelezen dat dat revenge bedtime procrastination heet. Zo wat wraak of zoiets, omdat je dag te kort was of zo. Dus ik wilde toch een keer bij u polsen wat jij daarover weet en wat daar eigenlijk van aan is. Hoe komt dat toch?
Ja, dat is een term die uit Azië komt.
Ah, ja.
Die revenge bedtime procrastination. Ja, ja. Omdat daar de werkdagen heel lang zijn.
Okay.
Mensen werken daar tot 9 uur 's avonds eigenlijk, zelfs langer. En dan is de tijd, stel dat je dan zegt van ja, ik wil eigenlijk om 10 uur gaan slapen, want ik moet er om 7 uur weer uit. Ja, dan heb je eigenlijk geen me-time. Hè? En vandaar dat dan die slaaptijd wordt uitgesteld. Dus dat kan een reden zijn, hè? Dat je eigenlijk, als je hele drukke werkdagen hebt of lang werkt en dan zo voelt van ik wil eigenlijk nog wel een beetje evenwicht tussen me-time en het werk. Ja, dan schiet er niet altijd nog heel veel over. En dan gaan we dat gaan prioriteit stellen boven onze slaap. Natuurlijk, zoals ik in het begin zei, waardoor dat je een chronisch slaaptekort opbouwt. Soms denken mensen, maar dan slaap ik het weekend wel bij. En dan is dat weer gepasseerd. Hè. Nu, slaap dat je kwijt bent, kan je eigenlijk niet zozeer inhalen. Je gaat wel iets dieper slapen, waardoor dat jouw lichaam wel
in het weekend kun je soms echt het gevoel hebben dat je in coma gaat.
Ja,
hè?
Ja. Maar als je dan echt jouw bedtime gaat verlengen en heel lang gaat slapen en echt zo zegt van dan blijf ik tot 10, 11 uur in mijn bed liggen, waardoor dat eigenlijk half jouw ritme verschuift, dan ga je jouw slaaphormoonsysteem helemaal in de war sturen.
Mm-hmm.
En dan is het vaak het geval dat mensen zeggen van en dan op zondag wil ik eigenlijk wel weer op een gewoon uur gaan slapen, want ik moet de maandag weer vroeg uit. En dan lig ik naar het plafond te staren, want dan kan ik niet slapen. En eigenlijk is dat heel goed te vergelijken met zo'n jetlag effect.
Dan
heb je eigenlijk een jetlag op dat moment. Hè? Omdat je tijdens het weekend je ritme verschoven hebt. Nu kan het natuurlijk zijn, als je zegt van ik heb dat standaard, dat ik dat uitstel, kan het goed zijn om een keer te gaan kijken van hoe ziet mijn avond er eigenlijk uit? Mm-hmm. En ben ik nog heel lang bezig met werk of met schermen of met
schermen,
social media
hè?
Of met die dingen, waardoor dat dus jouw melatonineproductie niet goed op gang komt en jij niet als jouw lichaam niet in slaapmodus komt, en waardoor dat je het gevoel hebt van ik kan hier eigenlijk nog wel de hele tijd door. En daar een keer gaan testen van stel dat je wel om 9 uur alles uitzet En daar iets anders gaat doen. Een boek lezen, of puzzelen, of wandelen, of yoga. Of iets waar dan geen schermen aan te pas komen. Van hoe gaat dat dan? Ja. Hoe evolueert dat dan? Bij wijze van experiment.
Ja.
Zo.
Ja.
Dan een keer gaan uittesten. Want het kan natuurlijk zijn dat door het feit dat je zo lang bezig bent ook, dat die melatonineproductie niet goed op gang komt en dat jouw cortisol ook hoog blijft. Waardoor dat je het gevoel hebt van...
Ik blijf actief, ik heb geen dubje, ik slaap niet.
Ik blijf actief en ik slaap niet.
Hè. Ja.
Nog een belangrijke daarin is ook wel, je zei het in het begin al, hè, van eigenlijk zijn we gewoon verschillend daarin. Hij is een ochtendtype, ik ben een avondtype. En dat is dan zo. Hè. Dat is dan wie dat jullie van type zijn en dat ga je niet zomaar veranderen. Maar soms is het ook wel zo dat we inderdaad denken dat we een avondtype zijn. Maar dat als we een keer al die schermen bijvoorbeeld gaan verminderen en geen koffie of cola of oppeppers meer nemen of eten of drinken, 's avonds en die avond eigenlijk heel rustig afbouwen door bijvoorbeeld, zeker nu, het is nog mooi weer, het is langer klaar, 's avonds zeggen van oké, om 9 uur alles toe en laat ons nog een avondwandelingsje doen en daarna pak ik een boek en ga ik een beetje lezen of pak ik nog een douche, geen bad, hè, want dan gaat je lichaamstemperatuur te veel stijgen en dan ga je ook niet gemakkelijk in slaap vallen. Maar een douche kan wel, omdat dat kort is.
Ja.
En ik ga dan en ik zie dan wat er komt. Dan kan het wel zijn dat dat gevoel van die slaperigheid plots wel vroeger komt.
Ja. Ja, dat zou wel fijn zijn als we dan toch allebei ochtendmensen blijken. Ik ga het vanavond proberen. Ik ga het u laten weten. Ik ga het proberen. Dan heb ik... Ja, we praten nu al eventjes over slaap. Dat is natuurlijk ongelooflijk hard gelinkt aan energie. En je zei het helemaal aan het begin van ons gesprek ook al. Je merkt dat eigenlijk al. Als je één nacht slecht slaapt, voelt je de volgende dag zo al een beetje houten kop. Je voelt je daar niet goed bij. Maar goed, als je dan de volgende nacht weer goed slaapt, voel je al direct een heel stuk beter. Maar... Waar begin je dan eigenlijk, stel dat je eigenlijk al een hele tijd niet zo energiek voelt, of bijvoorbeeld je bent ziek geweest en die vermoeidheid blijft zo in je kleren hangen, waar begint je dan eigenlijk om die energie weer op te bouwen? Want dan is één nacht slaap waarschijnlijk niet goed genoeg.
Nee, als je echt een chronisch slaaptekort hebt opgebouwd, dan ga je er inderdaad met één nacht niet komen. En dan is het goed om te gaan kijken van wat zit daar onderliggend? Mm-hmm. Wat ligt daar aan de basis van dat chronisch slecht slapen? En je noemt daar, misschien ben je ziek geweest. Dat is dus bijvoorbeeld ook iets wat we bij mensen die corona gehad hebben wel vaker zien. Op het moment dat je ziek bent, dat je hebt die acute infectie, dan ga je heel veel slapen.
Ja.
Want dan spaart jouw lichaam energie om te vechten tegen dat virus. En dan ga je eigenlijk veel meer slapen. Maar een keer dat die acute infectie voorbij is, dan kan het zijn dat je net slapeloos wordt, hè, dat je plots veel minder slaapt. En dat heeft te maken met het feit dat jouw immuniteit nog altijd wel blijft draaien en jouw immuunsysteem blijft nog draaien. En jouw tryptofaan, waar ik daar net over sprak, omgezet wordt in melatonine, wordt niet meer omgezet in melatonine, maar wordt omgezet in kinurine. En dat is een ander stofje dat helemaal niks met die slaap te maken heeft, maar waardoor dat je dus niet meer kan inslapen, want je hebt te weinig melatonine. Dus in dat geval is het heel goed om te gaan kijken van hoe kan ik mijn immuunsysteem...
En die kinurinine, dat is dan nodig voor je immuunsysteem, neem ik aan? Of
en die kinurinine is inderdaad iets, een zijweg, een pathway zijweg, die tryptofaan neemt.
Ah ja, oké. Okay.
Maar waardoor dat je dus veel te weinig melatonine gaat aanmaken.
Ja.
En dan is het goed om te gaan kijken van waar kan ik mijn immuunsysteem mee ondersteunen.
Okay,
hoe kan ik dat eigenlijk terug voldoende rust inbouwen? Maar evengoed, dat zijn dan de gekende, zo, hè, vitamine C, zink, selenium, arabinogalactanen. Hè, dat is ook een stof die helpt om je immuunsysteem te ondersteunen. Je kan daar gerust met een therapeut naar kijken. Van oké, wat kan dat mij hier helpen als dat echt heel lang duurt? Om eigenlijk mijn immuunsysteem te gaan herstellen.
Ja.
Of anders, wat ook kan zijn als je zegt van ik ben eigenlijk heel lang moe en ik kan toch niet goed slapen, is de vraag als we kijken dan terug bij die cortisol uitkomen, van hoe is het met de bijnieren gesteld? Dat kan ook iets zijn.
Ja.
Als die bijnieren overbelast zijn, dan kan het ook zijn dat je inderdaad niet gaat slapen. En dan is het goed om te gaan kijken hoe kunnen we die bijnieren gaan
ondersteunen. En die bijnieren produceren dan te veel stresshormonen?
Ja, dus bijnieren produceren adrenaline en cortisol.
Ja, okay.
Heel veel als je in chronische stress zit. Hè, en dan ga je niet slapen omdat jouw lichaam in die fight-flight-modus is. En op een bepaald moment, stel dat die dan echt, we noemen dat een HPA-disbalans... Mm-hmm. te zwaar erover gaat, dan vallen die helemaal stil, produceren die geen cortisol meer. En dan krijg je een burn-out of krijg je de chronische vermoeidheidssyndroom.
Ja, omdat dan is het ineens op.
Ja, dat is een hele stap verder. Dan ben je al heel zwaar in het rood gegaan.
Ja. En over minder energie en je fitloos voelen, je kunt ziek geweest zijn. Maar wat ik ook soms hoor de laatste tijd bij mijn vrienden is van, als ik zo vraag, hoe is het? Ik weet niet hoe, het gaat precies gelijk niet supergoed, maar ik heb ook geen reden om te klagen. Ik ben niet ziek, ik ben gezond, we mogen niet klagen. Eigenlijk is er niets aan de hand, maar ze voelen zich zo toch precies een beetje futloos. En ik vraag me af, hoe komt dat? En kan dat dan ook te maken hebben met wat er allemaal gaande is met die coronapandemie? Of mm-hmm. Hoe is dat dan eigenlijk? Yeah. Wat zou er daar kunnen spelen?
Ja, zeker. Je vrienden zijn daar niet alleen in. Hè. En dat heeft inderdaad te maken met corona. Wat ik in het begin ook al zei, is dat we zien dat slaapproblemen toegenomen zijn, maar ook angstproblemen. Ja, ook zo algemene gelatenheid een beetje. Hè.
Mensen dat is zo van.
Ja, eigenlijk dat je zegt van eigenlijk is alles wel oké. En voel ik mij wel goed. Maar toch zit er zo gelijk geen fut meer in. Hè? En dat heeft natuurlijk te maken, als we kijken, zo de piramide van Maslow. Hè, dat is de piramide waarin dat al onze behoeftes zijn aangegeven. Volgorde van belangrijkheid. En van onder is dat dan de basisbehoeften als slaap en voeding en zo die dingen. En dan daarboven heb je veiligheid. En daarboven heb je, ik weet ze nu niet allemaal van buiten, maar sociaal contact zit daarin, mogelijkheid om te ontwikkelen zit daarin. Er zijn heel veel basisbehoeften die heel belangrijk zijn voor ons en die eigenlijk het voorbije jaar
niet vervuld zijn.
Niet aan de orde waren. Nee. Hè? Sociaal contact was niet aan de orde of toch heel, heel, heel beperkt. Hè? Dat is iets waar we mee tanken. Als we met vrienden afspreken,
krijg je
met familie
van,
samen zijn, dan krijgen we energie van. Hè? Dus dat is een energiebron die wegvalt. Onszelf gaan ontwikkelen of gaan uitleven door cursussen of sport of noem het op. Ja, dat staat er ook allemaal. Hè. Alles staat dan online, dus heel veel tijd voor de computer. Weinig, zoals ik al zei, hè, minder daglicht, minder beweging. Dat zijn zo allemaal dingen, angst, wat gebeurt er? We merken nu, begint dat terug te beteren. Ja, het is heel lang ook slecht weer geweest.
Ja,
dat speelt ook een rol. Stel dat we een lente hadden gehad zoals vorig jaar.
Dat was zalig, hè?
Gelukkig hadden we die toen wel met de volledige lockdown. Maar dan merk je wel, als de zon komt,
de moraal is direct beter.
En dat is een ander verhaal, omdat mensen weer naar buiten gaan, omdat ze weer daglicht zien, omdat ze weer meer in beweging komen. De maatregelen versoepelen, we mogen elkaar weer wat meer zien. Dus iedereen leeft weer terug op. Hè. We mogen weer één dag in de week naar het werk of meer. Iedereen leeft weer terug op. We krijgen weer verbinding met andere mensen. Dus dat is zo immens belangrijk. Ja. Hè,
dus als ik dan zou vragen om praktische tips daartegen, is het ook echt dat buiten komen, afspreken met mensen.
Absoluut. Zo terug eigenlijk het gewone leven gaan oppakken als zoals het daarvoor was. Hè. Want tijdens corona, alles liep zo'n beetje door, over in elkaar. Hè. Zo week en weekend.
Soms
weinig verschil. Werk en privé. Ja, door het feit dat er heel veel mensen thuis werken, gleed dat ook allemaal een beetje over in elkaar. Dus er was zo weinig onderscheid nog. Hè. Ik gaf dan vaak het advies aan mensen van het moment dat je s'avonds om 5 uur of 6 uur of 6:30 je laptop toedoet, spring op je fiets en doe een toertje alsof dat je naar huis fietst. Hè.
Om zo even, maar ik begrijp dat wel. Ja. Ja,
om zo
die dag te kunnen afsluiten.
Te kunnen afsluiten. Dat is een hele belangrijke. Ook met vrienden, maar ook als koppel of zo terug samen dingen doen, weer naar buiten komen, is echt... dan merk je dat toch wel energie geeft.
Ja.
Ja, de psychologische impact is heel groot geweest.
Ja.
We hebben het heel veel gehad over het virus en we moeten zorgen dat iedereen beschermd is en dat er...
Ja, het fysieke aspect
maar de psychologische impact is heel groot geweest. Dat gaan we nog zien in het komende jaar.
Dus dat is ook wel iets waar we eigenlijk waakzaam voor moeten zijn bij onszelf en bij anderen.
Ja, absoluut.
Ja. Amai, ja. Ik heb al enorm veel bijgeleerd. Ik denk dat we ook bijna kunnen afronden. Maar ik heb wel nog één laatste vraag. En dat is eigenlijk, afsluitertje. Wat zijn eigenlijk jouw ultieme slaaptips? De mensen die nu aan het luisteren zijn of aan het kijken naar deze podcast. Wat moeten zij echt weten over slapen voordat we de podcast kunnen beëindigen?
Wat moeten ze weten over slapen of wat kunnen ze doen om te zorgen dat ze goed slapen?
Misschien best wat kunnen ze doen om te zorgen dat ze... Of eigenlijk allebei. Waarschijnlijk praktische tips zijn misschien... Het nuttigst.
Wat moeten ze weten over slapen is dat niet iedereen 8 uur slaap nodig heeft.
Okay.
Soms zie je dat zo in het lage beet. Ja.
Moet 8 uur.
Ja, in de krant. Hè. Iedereen moet 8 uur slapen en anders krijg je van allerlei ziektes.
Mm-hmm.
Dat zit eigenlijk tussen 7 en 9 voor het grootste deel van de bevolking. Maar bij de ene persoon is dat 7, 7,5, bij de andere 8, 8,5, 9. Dat fluctueert. Dus het is heel belangrijk om niet zozeer vast te houden mm-hmm. aan die 8 uur. En bij gevolg ook niet zozeer vast te houden aan wat dat smartwatch zegt. Want dat is ook nog een belangrijke.
Ja.
Maar af te gaan op hoe voel ik mij?
Ja.
Voel ik mij energiek? Voel ik mij of niet? En als dat niet het geval is, gaan kijken van waar kan dat mm-hmm. aan liggen? Waar kan dat een rol in spelen? Maar dat is een heel belangrijke. Een heel belangrijke is ook om te weten dat het heel normaal is dat we 's nachts af en toe wakker worden.
Oké. Okay.
Ja. Dan krijg ik ook soms die vraag van ik wil eigenlijk gaan slapen om 11 uur en om 7 uur wakker worden. En
dat niet van weten
niet.
Hebben, ja.
Ja. Maar dat is evolutionair bepaald.
Ja.
We worden eigenlijk, ons lichaam werkt nog altijd op dezelfde mm-hmm. manier als in de oertijd. En die zorgt ervoor dat we 's nachts ook nog wel even kunnen checken of dat alles veilig is.
Ja,
dat er geen sabeltand tegen naast ons bed staat. Of
ja.
dat onze kinderen nog mm-hmm. oké zijn. Of dat er niemand vermist is enzovoort. En daarom geraken wij in verschillende slaapfases en komen we dus ook in... Een paar keer per nacht, drie, vier keer per nacht. Zo in de slaapfase waarin we heel gemakkelijk wakker worden.
Ja, ja.
Goede slapers zijn zich daar niet van bewust. Mm-hmm. Die slapen gewoon door. Maar een slechte slaper kan dan op zo'n moment wel wakker worden en dan denken...
Nu ben ik weer wakker.
Ja, lap.
Ja.
Daar gaan we weer. Mm-hmm. Hè, weer een slechte mm-hmm. nacht. Terwijl dat eigenlijk heel belangrijk is om te weten van... Dat is niet abnormaal.
En om daar een beetje in te berusten dan misschien ook. Van, ben nu wakker, maar dat is een onderdeel van mijn slaapcyclus.
Ja. Ja, en het is pas als je merkt van ja, dat blijft. Hè, en ik blijf na 10, 15, 20 minuten blijf mm-hmm. ik wakker. Dan een keer te gaan kijken van wat kan ik daarmee doen.
Ja, ja.
Maar het wakker worden aan zich, daar kan je inderdaad wel in berusten.
Ja, ja. Oké. Okay.
En dan de tips van hoe zorg je dan dat je... Of was het heel belangrijk om goed te slapen? Ja, ik ben daar weer, hè, maar het is echt een stokpaardje van beweging
herhaling,
en daglicht.
Belangrijk. Ja.
Beweging en daglicht,
ja.
Dus naar buiten gaan. Met beweging bedoel ik niet intensief sporten, maar echt gewoon rustig bewegen. Hè. Dat kan wandelen en fietsen zijn, of yoga, of zo die dingen. Hè. Je hoeft zeker niet intensief te gaan sporten. Maar dat zijn twee heel belangrijke. Die bloedsuikerspiegel stabiel houden. Dus niet te veel daar, niet te veel suikers.
Ja.
Als je merkt, van dat is lastig, want sommige mensen zeggen, ik vind het echt lastig om van die suikers te blijven.
Ja.
Dan zijn zo stofjes als chroom helpt om zo mm-hmm. van de suikers af te blijven. Mm-hmm. Kaneel.
Voor die cravings.
Om die cravings wat te minderen. Berberine is ook iets dat die bloedsuikerspiegel eigenlijk wel stabieler houdt. Dus dat zijn ook zo dingen die wel kunnen helpen, natuurlijke dingen die wel kunnen helpen. Dus dat is ook een heel belangrijke. En als we het dan hebben over voeding, is die bloedsuikerspiegel stabiel houden. En dan gaan kijken, als het inderdaad gaat over piekeren of stress of mindset, van wat kan ik doen? Hè? Hoe kan ik eigenlijk 's nachts, ik zeg altijd tegen de mensen van, 's nachts kan je niks, je gaat je problemen niet oplossen.
Nee, dat is,
's nachts.
Dat is waar.
En dan ga je niet...
En alle problemen lijken ook zoveel erger 's nachts.
Ja. En dat is omdat we natuurlijk overdag hebben afleiding.
Ja.
We kunnen zeggen, ik ga even iets mm-hmm. anders doen, hop. Maar 's nachts is er alleen de nacht mm-hmm. en de stilte en de klok.
Ja.
Waar dat we dan het is al zo laat, ik lig al zo lang wakker en dit en dat. Dus draait hij ook om. Het is niet belangrijk hoe laat dat 's nachts is. En als je merkt van, ik vind dat toch lastig, dan kan je bijvoorbeeld in slaaptherapie met mindfulness of ademhalingsoefeningen of zo gaan leren van, hoe kan ik dat hoofd dat altijd maar doorgaat en niet wil stoppen, hoe kan ik dat stilzetten?
Ja, en dus over die mindfulness oefeningen, ik heb het daarnet al eventjes aangehaald. Joken heeft een adempauze van ongeveer 5 minuten opgenomen, waarin dan zo eventjes bewust kan worden van het moment dat er momenteel is. En gewoon even 5 minuten, dat kan 's avonds gebruikt worden, maar ook eigenlijk even overdag, tijdens je werk zelfs, kun je oortjes insteken, daar eventjes naar luisteren. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je gewoon eventjes blijven luisteren en dan volgt die adempauze als een soort van bonus track bij deze podcast. Beluister je die liever op een later moment, bent of wil je graag een samenvatting van deze podcast lezen, dan kan je surfen naar onze website en dat is www.energeticanatura.com/podcast. En ja, dan wil ik je heel hard bedanken, Joke, dat je er vandaag bent bij geweest. Ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik hoop dat mijn slaapkwaliteit en vooral die van de luisteraars ten goede gaat komen. En ja, dan wil ik jou alvast en iedereen die luistert, slaap wel wensen voor vanavond. Merci.
Dat is heel graag gedaan. Slaap lekker. We gaan de dag door op automatische piloot. Als maar door. We zijn ons daar niet altijd van bewust, waardoor stress zich opbouwt. Misschien wel onopgemerkt. In de adempauze maak je even contact met hier en nu via je ademhaling. Laat alles even voor wat het is en las een stilte moment in. Tijdens deze adempauze ga je je gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen observeren zonder te oordelen, zonder er iets aan te willen veranderen. Laat alles even toe zoals het is. Je adem is je anker. Ga met je aandacht helemaal naar je lichaam. Wat voel je? Is er ergens spanning of druk? Heb je een aangenaam of onaangenaam gevoel? Stel je emoties vast. Is er haast? Onrust? Irritatie? Welke gedachten komen bij je op? Gedachten die aanzetten om te doen? Om te oordelen? Je kan ze gewoon observeren, zonder te oordelen. Zoom met je aandacht in op je buik. Het op- en neergaan van je buik tijdens het in- en uitademen. Jezelf als het ware centrum in het midden van deze gedachten en gevoelens. Het laten opkomen en weer verdwijnen op de achtergrond. Terwijl je je adem je volle aandacht geeft. Je laat de adem als het ware zichzelf ademen. Je hoeft er niet intussen te komen. Enkel zijn. Vergroot je gewaarwording naar je volledige lichaam. Observeer even hoe je zit of staat of ligt. Voel je de contouren van je lichaam? Je gelaatsuitdrukking? Je gelaat misschien laten verzachten door je kaken en je tong te ontspannen. En als je merkt dat er nog ergens spanning is, adem je er als het ware naartoe.
Vergroot verder je observatie naar de ruimte rondom je. Rondom je lichaam. De grote ruimte. Misschien kan je een stukje van dit zijn in dit moment meenemen naar het volgende moment in je dag.